Oké, allemaal welkom hier naar de Bijbelstudie op woensdagavond. We gaan weer verder met wat er allemaal op aarde gebeurt als wij bij de Heer zijn. En het is fascinerend, hè, het boek Openbaring. En dan doen wij het eigenlijk maar een beetje globaal. Want anders dan is het echt... Er gebeurt zoveel in die tijd. En het is verbazingwekkend. Maar uiteindelijk allemaal op weg naar... de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want daar eindigt het boek Openbaring ook mee. Dus allemaal welkom, we gaan beginnen. Barry, wil jij met het gebed voor ons beginnen?
Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag van genade. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar gekomen zijn. Om uit uw woord te leren, Vader, om geleerd te worden. Dat wij weten hoe de verdrukking en de grote verdrukking elkaar is te vader. En hoe het ook hier op aarde naar verder gaat, Vader. Hoe het met Babylonië verder gaat. Ik hoor ook van begrijpen dat wij je wit op mogen krijgen, verstand mogen krijgen en alle dingen daar. En ook dank u dat uw geest in onze geest gestort is, Vader. Dat wij door uw geest geleid worden. Dat wij alles in de eenheid mogen gaan begrijpen. En dat wij door dit verheerlijk woord gericht mogen worden. En altijd dank aan mogen zijn. Alle eer en glorie aan u kunnen en wij danken voor in Christus naam. Amen.
Amen. Nou, we zijn inmiddels in Openbaring 17-18 beland, maar even terugkijkend nog, halverwege de verdrukking, dan wordt het de grote verdrukking. Wat gebeurt er dan? Hè? De twee getuigen zijn weg, zijn opgenomen, zijn eerst gedood en later opgenomen de hemel in. Dat is als het tweede beest is verschenen, hè? Hij is gestorven, nou gestorven, hij had een dodelijke wond en hij is weer opgestaan uit de dood door een satanisch wezen. Men zegt dat kan Satan zijn of niet. In ieder geval, die komt uit de afgrond. En dan staat hij op. En, hoe heet dat? Die doodt dan die twee getuigen. En die worden dan opgenomen na 3,5 dag. En dan zie je ook dat de 144.000, hè, die zijn ook opgenomen. Nee, dat hebben we vorige keer ook gezien. En toen zijn we in Openbaring 15. En daar wil ik nog even naar terug. En want dan zie je daarboven staan de engelen met de laatste plagen. En dan zie je in hoofdstuk 16, tenminste in Bijbel, mijn Bijbel erbij, staan de violen van de toorn Gods. 7 engelen in hoofdstuk 5 vers 1 met de 7 laatste plagen. Dat gebeurt allemaal in die laatste jaren van de grote verdrukking. En er staat ook in hoofdstuk 5 vers 1 aan het eind, want in deze is de toorn Gods geëindigd. Dus de toorn van God zit in die 7 laatste plagen. Kijk als je in 15 vers... wat stond dat nou? Vers 7. Ja, vers 6. Dat zijn die 7 engelen die 7 plagen hadden. Zie je, het zijn plagen. En dan zie je in vers 7. Een van de 4 dieren gaf de 7 engelen 7 gouden violen. En violen, dat zijn schalen. En vol van de toorn Gods die in alle eeuwigheid leeft. Nou, dan zie je hoofdstuk 6 en dan zie je die schalen. Nou, dan zie je dus in vers 2 de eerste engel, en in 3 de tweede engel, vers 4 de derde engel, nou, enzovoort enzovoort. In vers 7 zie je dan de 7e engel, en dat is die laatste engel die de laatste viool uitschiet. En dan zie je ook staan dat het is geschiet. En dan zie je dan in vers 19, dat is dan in verband met Babylon, die stad. En daar gaan hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18 over. Dus 2 hele hoofdstukken over Babylon, de vernietiging. Dus dat is toch wel heel bijzonder als er 2 hoofdstukken aan gewijd worden. Nou ja, in hoofdstuk 15 nog eventjes. Dan zie je in vers 2, dan kijkt hij ook vooruit. Want zie je, ik zag als een glazen zee met vuur gemengd en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams. Even kijken. Ja, even kijken hoor. Waar was ik nou? Vers 2. Merkteken van het getal zijns naams. Welke stonden aan de glazen zee hebben de citers gods. Nou, als je kijkt in Openbaring 4. Dan kijkt Johannes in de hemel. En dan zie je ook die glazen zee voor de troon. Denk nog in die glazen zee. Met Job. Bevroren oppervlak. Enzovoort. En een spiegel, een gegoten spiegel wordt het ook genoemd. Dat is dus in de hemel. En dan zie je dat ze dat gezang van Mozes zingen. Daar heb ik vorige keer al even over gehad. En je hebt namelijk 2 keer dat je in het Oude Testament leest over het lied van Mozes. En ik heb al iets erover gezegd al toen. En we gaan naar Exodus 15. Maar je hebt er ook eentje, dat is in Deuteronomium 32. En dat is allebei profetisch en spreken allebei over victorie. Nou, als je hier kijkt ook. In, ik ben nog in 15 hoor, openbaring 15 is 3. Als ze dat gezang zingen, zie je dan. En dan zie je dan. Ik lees het even voor. Zij zongen het gezang, hè, of het lied van Mozes. De dienstknecht Gods en het gezang des lams. Zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken. Het zou ook kunnen zijn dat het. Het staat wel van, het, van Mozes en het lam, maar dat het een en hetzelfde is. Hè. Je zegt wel eens. Voor twee dingen met het woordje en ertussen, maar dat is dan allebei hetzelfde. Dus dat zou ook kunnen zijn. Ik weet het niet zeker. Ik zou niet weten wat het gezang van het lam is. Je kan ook wel zeggen, misschien is dat wel wat je nu ziet. Als we dat lezen: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heren. Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der heiligen, wie zou u niet vrezen, Heren? Enzovoort, enzovoort. Uw oordelen komen. Nou, dit is dus ook, ze prijzen de Heren. En het is ook een overwinningslied. Nou, en dat is ook in Exodus 15 met Mozes. Als we daar even heen gaan. En het is toch wel fascinerend als je het leest. Want in Openbaring 15 hebben we gelezen, staan toch bij de glazen zee daarboven. En als je daar bent, heb je ook de overwinning behaald, toch? En dus je zou er wat voor kunnen zeggen dat Exodus 15, dat heeft ook met een zee te maken. En dat heeft ook te maken dat je dus overwint. Want Israël is aan de overkant gekomen. Maar goed, kijk. Exodus 15. Nou, je ziet dus, dan zijn ze aan de overkant. En dan zie je in 15 vers 1, toen zong Mozes en de kinderen Israëls, dus met het volk Israël, dit lied en spraken, zeggende: ik zal de Heere zingen, want hij is hoogelijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Nou, wie was nou de paard en het ruiter? In dit geval Farao, hè? En die is inderdaad omgekomen. Want je ziet, als je kijkt daarboven, 14 vers 30. Al zo verloste de Heere Israël aan die dag uit de hand des Egyptenaars. En Israël zag dat de Egyptenaars dood aan de oever der zee. Dus ze waren allemaal dood. Je ziet dus die lichamen daar liggen. En dat moet je goed even in je hoofd houden als we nu verder gaan lezen. Want kijk, dan zie je dat lied. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God. Daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God. Die zal ik hem verheffen. En de Heer is een krijgsman. Nou, krijg, dat betekent oorlog. Dus hij is een man van oorlog. Dat is hij ook. Hij is rechtvaardig. En openbaring zie je dat hij natuurlijk ook inderdaad een man van oorlog is. Oorlog is als Christus komt met alle engelenlegers naar beneden om daar oorlog te gaan voeren. Men wil natuurlijk liever alleen horen van, ja, God is liefde. Maar niet dat hij ook een man van oorlog is, die de ongerechtigheid natuurlijk veroordeelt en vernietigen gaat. En dan zie je, Heer is zijn naam. En dan, hij heeft Farao's wagens en zijn heer, zijn leger, in de zee geworpen. En de keur zijn de hoofdlieden, zijn verdronken in de Schelfzee. Ze zijn in de zee geworpen, zijn verdronken in de Schelfzee of ander woord ook de Rode Zee. En dan kom je hier, de afgronden hebben hen bedekt en ze zijn in de diepte gezonken als een steen. Dan denk je, ja, gezonken. Ik bedoel, ze gingen gewoon op de bodem. Viel niet veel te zinken, toch? Petrus, die stond op het water en die zonk als een steen als hij niet was genet, ja? Dus ja, en je ziet ook, die lichamen liggen dood aan de oever der zee, zien we ook staan. Dus wat is nou gezonken als een steen, ja? De afgronden hebben hen bedekt en zijn in de diepte gezonken. Nou, heel vaak wordt ook de afgrond wordt ook vaak met water beschreven. Denk aan Genesis trouwens, ja? De duisternis was op de vloed, ja? En dat was ook de afgrond, de diepte. Dus ja, let op, waar praten we over? De afgronden hebben hen bedekt, maar ze liggen aan de kant. Je hebt je lichaam, maar je hebt ook je ziel natuurlijk. Ja? Dit is ook een beeld van naar de hel toe gaan. Is daar toen gebeurd? Als je kijkt in Psalm 69, blijf met je vinger ook hier zitten. Psalm 69 vers 2. En waarom lees ik dit nou? Nou, dit is ook profetisch, straks aan het eind van de grote verdrukking. Psalm 69 vers 2. zoals hij Israël hier veilig aan de overkant brengt, is dat een beeld hoe God straks, we hebben het er zondag ook nog over gehad, is een beeld van hoe God straks ook Israël aan de overkant, maar in het koninkrijk brengt. Hè. Nou, Psalm 69. Nou, daar zien wij in vers 2. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Als jij in het water valt, komt het water dan aan je ziel? Ja, als je helemaal verdrinkt, maar je ziel, ja. Wat doet hij dan mee? Letterlijk water aan de ziel? Je ziel? Kijk, ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Israël is niet gezonken in grondeloze modder, toch? Nee. Ze waren aan de overkant. En kijk, ik ben gekomen in de diepte der water en de vloed overstroomt mij. Dit is ook een psalm die gaat over de Heer Jezus Christus aan het kruis. En hij is daar tot zonde gemaakt. Wat gebeurt er dan als jij zonde, bent? Dan ga je, dan zink je weg. Hè? Waar ga je dan heen? Dan ga je naar de hel toe. Dus kijk, ik ben vermoeid. Dus hier zie je, onder andere is het ook profetisch over Christus die daar de dood ervaart, dat hij daar tot zonde gemaakt is. Ik ben vermoeid van mijn roep, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ben ik hopend op mijn God. Even kijken hoor, ik moet even een stukje verder. Vers 15. Ruk mij uit het slijk of verlos mij uit het slijk, laat mij niet verzinken, laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepte der wateren, uit de diepte van de dood. Christus. Die bidt tot de Vader. Hè? Hij is, je ziet, je kijkt in het denken van Christus. Ja? Want kijk, wat staat daar? Laat mij de watervloed niet overstromen. Laat de diepte mij niet verslinden. Laat de put zijn mond over mij niet toesluiten. De put, de mond van de hel. De opening. Weet je, als Christus zo gestorven was. Dan was hij. Dus als de zonde nog op hem was. Dan was hij zo de hel ingegaan, dan was de deksel erop gegaan en dan was hij niet meer uitgekomen. Want dan was hij natuurlijk in zonde erin gegaan. Daarom, op tijd zei hij toen ook, het is volbracht. En mijn vader sprak hij tot de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan kom, toen kon hij rustig sterven. Als hij natuurlijk gewoon gestorven was in dat hij tot zonde gemaakt was, dan was hij als een zondaar gestorven. En dan had hij, want Satan heeft toch de macht over de dood. Maar Christus is naar de goede kant gegaan en hij heeft de sleutels. Hij bepaalt nu wie erin en wie er niet in gaat. Nou, dus ja, laat de put zijn mond over mij niet toestaan. Dus Satan wilde dat toen de zonde nog op Christus was. Nou ja, gelukkig. Christus, na 3 uur zei hij, het is volbracht. En toen was de relatie met de Vader hersteld en de toorn van God was tevreden gesteld. Het was genoeg. En toen kon hij sterven. En toen ging hij naar Abraham in de hel. Ja? Om later op te staan uit de dood. Nou, waarom lees ik dit? Nou, je ziet hier dus dat die water, dat de zink, dat water heeft dus te maken met de dood en de hel. Nou, gaan we doorlezen. Exodus 15 dan. Dus in vers 5 spreekt hij over Farao en zijn ruiters. Dan spreekt hij over Farao die hier met zijn ruiters allemaal naar de hel gaan. Die zijn omgekomen in het water. De lichamen liggen aan de oever, maar de zielen zijn in de afgrond weggedaald, nedergedaald. Even kijken hoor. Vers 6. O Heer, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht. Uw rechterhand, o Heer, heeft de vijand verbroken. En door uw grote hoogheid hebt gij die tegen u opstonden omgeworpen. Gij hebt uw brandende toorn uitgezonden die hen verteerd heeft als een stoppel. Zie je dat dit ook profetisch is, want hier is helemaal geen vuur geweest. Maar straks zien we dat natuurlijk wel in de toekomst met de grote verdrukking aan het eind. Als Christus komt met zijn toorn. Dan heeft hij het over de hitte van de verdrukking, de toorn van God. Hier zie jij het water. Hier was de toorn van God, het water. Waardoor Israël omkwam. Egypte omkwam. En Farao. En kijk. En door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. De stromen hebben overeind gestaan als een hoop. Dat klopt. Het water bleef stilstaan. En kijk. De afgronden of de diepte zijn stijf geworden in het hart der zee. Nog één keer naar een tekst. Verderop in 2 Samuel 22. Hou je vinger hier nog even. Ik heb ooit toen ook over die 3 uur aan het kruis hier ook over gesproken. Dus dat hebben we ook nog op een studie staan. Daar staat het veel uitgebreider. We hebben het daarover gehad toen. 2 Samuel 22 vers 5. Dat is David. En wat zegt hij daar? Een danklied. Want hij was verlost van de vijanden van onder Saul. Kijk in vers 1. De Heer had hem verlost uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul, zijn vijand. En dan dankt hij God. In vers 3, God is mijn rots. En in vers 4, ik riep de Heer aan die te prijzen en ik werd verlost van mijn vijanden. En hij was dus in doodsnood. Want kijk, baren des doods hadden mij omvangen. Nou, dat zeggen wij toch niet? Ik was doodsbang. Ik had bijna het leven gelaten. En daar zegt de baren des doods hadden mij al omvangen. Zie je, dat heeft te maken met de baren van de zee, van de diepte, van de afgrond, van de hel. Beken, Belias verschrikte mij, beken. Kijk, banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. Kijk in vers 16. Diepe kolken der zee werden gezien, de gronden der wereld werden ontdekt. Door de schelden des Heeren van het geblazen zind van zijn neus. Hij zond van de hoogte, hij nam mij, hij trok mij op uit grote wateren en verloste mij van mijn sterke vaderen. Dat gebeurt ook met Christus aan het kruis. Ja, hij werd daarvan verlost. God heeft hem heeft het niet verder doen laten zinken. Na 3 uur was het genoeg. Nou, terug eventjes naar Exodus 15. Dus als je dat allemaal zo ziet, in vers 8 ook, denk dan daaraan. En in vers 9, de vijand zeide, ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de buit delen. Mijn ziel zal van hen vervuld worden, ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. Gij hebt met uw wind geblazen, de zee heeft hen gedekt en zij zonken onder als lood in geweldige wateren. Nou, nogmaals, het water kwam naar beneden en uiteindelijk zie je die lichamen drijven, maar zij zonken. Nou, dan ga ik een stukje overslaan. En dan zie je in vers 21, dat is Mirjam. Nee, ik lees vers 19 ook even. Want Farao's paard met zijn wagen, met zijn ruiten zijn in de zee gekomen. En de Heer heeft de wateren de zee over hen doen wederkeren. Maar de kinderen Israël zijn op het droog in het midden van de zee gegaan. Dat is gebeurd. Farao en zijn leger, die Israël wilde vervolgen en vernietigen, die zijn omgekomen onder de toorn van God. En zijn naar de hel gegaan. En Israël is veilig aan de overkant gekomen. Geweldig beeld van wat er in de grote verdrukking gebeurt. En daar is dit ook een profetie over. Want kijk, vers 20. En Mirjam, kijk, de profetes, een vrouwelijke profeet. Aarons zuster nam een trommel in haar hand. En al de vrouwen gingen uit haar naam met trommels en met rijen. En toen antwoordde Mirjam hun lieden. Zing de Heere, want hij is hoogelijk verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Paard met zijn ruiten in de zee gestort. Even kijken hoor. Dus ja, en dat zie je dus in vers 5. Gezonken als een steen, de afgronden hebben hen bedekt. Nou, ga even mee naar Jesaja 14 nog even. Jesaja 14 vers 9, dat heb ik vorige keer ook even gelezen. Maar dan zie je dus de antichrist aan het eind van die grote verdrukking, het beest. En Satan. Satan wordt later in de put opgesloten. Hè? En dan wordt hij daarna weer vrijgelaten. Nou, dan zie je dus hier ook in vers 9. De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op. Al de bokken der aarde, zij doet al de koningen de heiden van hun troon opstaan. Er zitten heel veel koningen in de hel al. En je ziet, ze verwelkomen Satan. Want wat zeggen ze tegen hem in vers 10? Die al te gaan zullen antwoorden en tot u zeggen: gij zijt ook krank geworden gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Uw hoogwaardij, hoogmoed is in de hel nedergestort met het klank uw luiten. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. En dan zie je vers 12. Nou, je weet dat het gaat over Satan, die is uit de hemel. Maar je ziet hem hier dus in de hel liggen. En dan kijk je in vers 15. Ja, in de hel zult gij nedergestort worden aan de zijden van de kuil. Dus een aparte plek waar hij zit. Die u zien zullen u aanschouwen. Zij zullen op u letten en zeggen. Is dat die man die de aarde beroerde. Die de koninkrijken deed breven. Die de wereld als woestijn stelde. En dezelfde steden verstoorde. En zijn gevangenen niet liet losgaan naar huis toe. 666. Ja. Dan ben je helemaal in zijn gevangen. Dan kom je niet meer uit. Nou, dan kan je nog een heel stuk verder lezen. Maar dat doen we niet. We gaan nu gelijk door naar Openbaring 20. Vers Openbaring 20. Dus aan het eind. We lopen even vooruit. Maar dat heeft met het lied van Mozes. Waar ik het nog even laten zien. Hoe dat dus voor hun gold. Maar ook dus profetie was. Over de tijd waar je nu over leest. En als je dan vader denkt. Aan de antichrist. Aan Satan. Oh ja. Dat vergeet ik helemaal. Openbaring. Openbaring 6. Hij heeft de paard met de ruiter in zee gestort, toch? Nou, nog, hou je vinger hier bij mij even in Openbaring 6. Daar hebben we al in het begin over gelezen al. Een paar weken geleden. En dan zie je... de antichrist. De eerste 3,5 jaar zijn... vrede, toch? Hij zal Israël beschermen. Ja? Dus hij zal Israël beschermen... met zijn legers en weet ik veel hoe hij het allemaal precies doet. Er staat wel veel over geschreven, maar... hij zal ze in ieder geval beschermen dat ze hun vrijheid kunnen leven daar. En dat ze hun godsdienst kunnen doen. Zacharia bij de geboorte van de Heer Jezus ook. Hij zei toen dat zij zullen van de hand van hun vijanden gespaard worden. En de Messias zal hun beschermen. Enzovoort enzovoort. Nou ja, dat doet de antichrist. Dus ze denken, nou dat is hem. Ja? Dus het is vrede, vrede. En kijk, Openbaring 6, vers 2... En ik zag en zie een wit paard. En iedereen denkt dat is de Heer Jezus. Want die komt ook op een wit paard. Ja, hij is een imitator. Kijk. En die erop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende op dat hij overwon. Nou, dus die Christus, de antichrist. En waar zit hij op? Op een wit paard. Ja. En wat heeft hij in zijn hand? Een boog. Maar geen... pijl. Je weet het, hè? Je hebt de zoon des verderfs en de mensen zonde. He? Eerst 3,5 is die de mensen zonde, dan is die zoon des verderfs. Want dan krijg je met het merkteken en dan gaat die grote vervolging beginnen. Eerst is die nog, dat hij met gladde mooie woorden spreekt en ze allemaal verleidt. Dan komt hij dus alleen met die boog, ja, om ze te beschermen, maar niet met de pijl. Maar je weet, het zijn hard, het zijn getrokken zwaarden. En dat is de tweede helft, het tweede gedeelte. Hier zie je, hij zit op een paard. Dus, de farao, hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Nou, daar hebben we gezien letterlijk, maar we weten, het heeft een diepere betekenis. Het was ook net zoals Korach, de aarde opende mond en ze gingen de hel in. Hier ging de mond bij de Dode Zee ging ook open en de zielen gingen zo naar de hel toe. Nou, en nu zien we Openbaring 20. Het paard en de ruiter is in de zee gestort. Dus ze zingen dat loflied. Nou, dan zie je inderdaad Openbaring 20. Ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebben de sleutel des afgronds, remit. En een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanus. En bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond. Nou, afgrond, hoe diep is een afgrond? Ja, heel diep. In Jesaja 14 lazen we over de zijde van de kuil. De hel wordt ook de kuil genoemd. In het Engels staat bottomless pit, bodemloze put. Ja? Nou, dat is de afgrond, kan ook bodemloos zijn. En alleen op de aarde, hoe doe je dat? Als het dan over de zijde van de kuil is, de hel is in het midden. Maar als het aan de zijde van de kuil is en hij zou bodemloos zijn, dan blijf je dus vallen. Hoe kan dat? Maar ja, dat betekent dus dat je zo... blijf vallen. Dan blijf je vallen. Constant. Snap je hem of niet? En ik denk door de zaterkracht ook. Dus je blijft in die aarde. Blijf je dus. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar een bodemloze put. Dan blijf je altijd vallen. Of niet? Dat kan niet anders. Maar een aarde. Dan kan je dus. Als die plat is. Dan val je er doorheen. Maar als hij rond is en je blijft vallen en hij spreekt over de zijde van de kuil, dan heb ik zo'n idee van dat zit daar iets van dat hij constant maar blijft vallen. Nee, in de aarde. Je hebt de hel in het centrum. En als je het heeft over de zijde van de kuil van de hel, dan zit daar dus iets waardoor je dus blijft vallen. Nou ja, fijn. Dat is de uitleg van de bodemloze put. Maar in ieder geval in de afgrond. Hij is afgrond. Er staat geen diepte. Maar hij wordt erop gesloten. Dus in de zee, we hebben gezien, dat is de hel. We zien niet dat Satan, de farao is met zijn ruiter. Hoe zou het ook? De ruiter is, hoe stond het nou weer? Dan ben ik het kwijt. Is met zijn paard in de zee gestort. Dus we zagen hem net met de boog. De antichrist met zijn ruiter is in de zee gestort. Maar weet alleen, aan het eind van die 1000 jaar wordt hij weer vrijgelaten. Nou, fijn. We gaan terug naar Openbaring 16, 17. Goed, dat was eventjes over dat gezang van Mozes. Want dan denk je ook, ja, ze zingen een gezang van Mozes. Maar je ziet dus, alles in het Oude Testament heeft een profetische vervulling in de toekomst. En Mirjam was ook een profetes. Dus ze zong ook profetisch, wat we hier dus zien. Nou ja. Dan gaan we naar Openbaring 17. En dat is het gericht over Babylon. En hoofdstuk 18. Je ziet in vers 17, hoofdstuk 17 het gericht over Babylon. En hoofdstuk 18 de verkondiging van de val. En nou ja, in vers 9 de weeklacht. En als je dat allemaal leest, dat is heel veel. Dus dat gaan we ook niet doen. Maar in hoofdstuk 17 zie je dus in één uit de zeven engelen die de zeven violen hadden. Kwam en sprak met mij en zei tot mij: kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer die daar zit op vele wateren. Hier hebben we weer wateren, maar nu zijn de wateren de heidenen volken. Hè? Kijk maar in vers 15. En hij zei tot mij: de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en naties en tongen. En je ziet ook in vers 2: met welke de koningen de aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijnharen hoererij. Zij heeft dus de volken verleid. Het is natuurlijk niet letterlijk een vrouw. Het is een beschrijving van iets. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest. En dan zie je die vrouw. Een vrouw zit op een scharlakenrood beest. Dus ze zit ook op een beest. Nou, we weten, het beest, het is de antichrist. En vol van godslasteringen. Nou, hij zal godslasterlijke dingen zeggen. Want hij zegt: ik ben God. En jullie aanbidden, dat is de valse God. En jullie geloven in die Jezus, maar dat is in die Christus, maar dat is een antichrist. Ik ben de ware Christus. En dan zie je, de vrouw was bekleed met purper en scharlaken. Dus is, dat zijn de kleuren van het priester, een priestelijke kleding, maar ook van koninklijke kleding. Je ziet hier wat we dus ook hebben gezien al. Je hebt dus de wereldlijke macht, politieke macht, en je hebt de religieuze macht. Dus hij heeft de hele wereld heeft hij gewoon in zijn hand. En verleidt hij ze daarmee. Want kijk, ze was versierd met goud, kostelijk gesteend en palen. Niet zo raar dat ze in de middeleeuwen dachten, dit gaat over de pauze en over Rome. Want daar zag je dat allemaal. Die lopen ook met purper, ook met goud en al dat soort dingen. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon. Kijk, de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Je ziet hier, zoals Israël straks. De grond is voor gerechtigheid. Ja. Het tegenovergestelde daarvan is Babylon. En zij verleidt de hele wereld. En in vers 6. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen. En van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag. Met grote verwondering. Dus hij was compleet ontsteld. Toen hij dat zag. Dus het bloed kleeft eraan. Ja. Je moet zeggen dat hij God is. Je moet hem aanbidden. Ja. En de engel zei tot mij: waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw, van het beest dat haar draagt. Het welk de zeven hoofden en de 10 hoornen. Het beest dat gij gezien hebt, kijk daar heb je weer, was. Dat was de eerste 3 jaar, 3,5 jaar. Is niet. Dat is die dodelijke wond in die hand. En zal opkomen uit de afgrond. Ja, dat weten we. Dat is aan de tweede, na de 3,5 jaar, dan staat hij dus op en dan zegt hij: ik ben opgestaan uit de dood, ik ben God, jullie moeten mij aanbidden. We gaan even door, we gaan een stukje overslaan, we gaan nu naar vers 18. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dus dat betekent dat je regeert over die koningen. En vooral normaal, vooral in het Midden-Oosten, maar de wereld zal het zien. Zoals je nu ook ziet dat de hele wereld zich bemoeit met als er iets in Israël gebeurt. Ja, dat er wat gezegd wordt. Zie je ook de Verenigde Naties in actie komen en ze gaan allemaal stemmen. Dus het heeft invloed over de hele wereld. We staan achter ze of we staan niet achter ze. Zo is het. Maar dan is het zo, als je achter Israël staat, dan ga je het koninkrijk in. En zo niet. Dan kom je om. Oké. Nou, kijk in 18 vers 2. Je ziet dan weer een engel komen. En in vers 2, hij riep krachtelijk met een grote stem zeggende, zij is gevallen, het grote Babylon. Het is geworden een woonstede der duivelen. En de bewaarplaats van alle onreine geesten. En de bewaarplaats van alle onreine en hatelijke vogelte. Vogelte, weet u het nog van de gelijkenissen? Waar staat een beeld van? Ja, van duivelen. De vogels pikten het op. Maar laat zien dat Satan en zijn engelen pikken het op. Dat zaad. Dat zijn de Satan en zijn engelen. Het wordt een. Dit is het resultaat dat Babylon wordt geoordeeld door Christus. En dan hou je dus dit over. Nou, onrein gevogelte, hatelijk gevogelte, duivelen, noem het allemaal op. Dus dat is geen. Dat is ook een plek die zal zichtbaar zijn in het duizendjarenrijk. En het zal onbewoonbaar zijn. Niet te bewonen. En dat kan je ook zien. En waarom? Kijk, terwijl uit de wijn des toorns haar hoererij alle volken gedronken hebben. En de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben. En de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar wilde. Hier zie je de economische voorspoed. Hè. Nu heb je dus Amerika, maar goed, het is toch altijd nog wel de grootste macht in de wereld. Maar dan is het Babylon. Het zal een rijkdom zijn. En als je kijkt in vers 8. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger. En zij zal met vuur verbrand worden. Want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Met vuur verbrand worden, zie je dat? Ja, bij de farao was het met water de toorn, nu zie je het vuur. En dan zie je dat, zal op één dag komen, die vernietiging, het oordeel. En als we verder lezen, in vers 10, van vers, ik lees 9 ook. Kijk, de koningen der aarde die met haar gehoereerd en wilde gehad hebben, zullen haar beween en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar brand zullen zien. Van verre staan uit vrees van haar pijniging, zeggende, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één uur gekomen. Dus in één dag, maar zelfs in een uur. En dan zie je er zelf kooplieden. Nou, kooplieden, dat heeft dus met handel en met rijkdom te maken. Kijk, ze zullen ween en rouw maken over haar, omdat niemand hun waar meer koopt. Kijk, waar van goud en van goud, zilver, kostelijke gesteenten, palen. Nou, je ziet allemaal geweldige kostelijke dingen die daar te krijgen zijn. Nou, je ziet het, overal waar men het voor het zeggen krijgt, gaat men zichzelf helemaal natuurlijk opsieren. Allemaal met goud, stenen, grote paleizen. Erdogan, nou, die heeft ook een gigantisch paleis neergezet om die grootsheid uit te stralen. Rijkdom. En dat is Babylon hier ook het geval. Als je doorleest. Kostelijke steenten, palen, fijn lijnwaad van purper en van zijde, scharlaken, allerlei welriekend hout, allerlei ivoren vaten. Dus olifanten zijn er nog steeds, waarschijnlijk, want anders kan je geen ivoor maken, toch? En van kostelijk hout, koper, ijzer, marmersteen en kaneel en reukwerk en welriekende zalf en wierook en van wijn en van olie en meelbloem en tarwe en lastbeesten der schapen, van paarden, van koetswagens. Mensen, kinderen. Dus in de Gouden Eeuw Nederland. Nou, Amsterdam. Hè, hadden ook allemaal kruiden. Waar? Uit Indonesië vandaan. En over de hele wereld werd het hier naartoe. Het was rijkdom. Je ziet hier het centrum van rijkdom. Nou ja, kijk. En de vrucht der begeerlijkheid uw ziel is van u weggegaan. En al wat lekker en wat heerlijk was is van u weggegaan. En gij zult dat niet meer vinden. De kooplieden deze dingen die rijk geworden waren van haar, zie je, rijkdom, zullen van een verre staan uit vrees van haar pijniging, wenen en rouw maken. En zeggende, wee, de grote stad die bekleed was met fijn lijnwaad en purper en scharlaken, en versierd met goud en met kostelijk gesteente en met paarlen, want in 1 uur is zo grote rijkdom verwoest. In 1 uur is het compleet verwoest. En alle stuurlieden en al het volk op de schepen en bootsgezellen en alle die ter zee handelden stonden van verre en riepen ziende de rook van een brand en zeggende: wat stad was deze grote stad van eigenlijk? Nou, en zometeen is het heel anders. Dan is het Jeruzalem. En welke stad is aan die stad gelijk? Dit is de grote tegenhanger, de grote kopie van Satan. Maar je ziet, God verderft het en vernietigt het compleet. Nou, kijk even met mij in Jeremia 51, vers 6. Dan ziet hij dat openbaring dus gewoon een vervulling is wat al lang geprofeteerd is. Jeremia 51. En dan zie je dus ook een paar hoofdstukken gewijd aan Babel. Hoofdstuk 51, bij mij staat erboven Babels eeuwige ondergang. En dat is ook zo. Je ziet hier dus in Jeremia honderden jaren voor Christus opgeschreven. Moet nog steeds vervuld worden. En dat gaat gebeuren, want ons onderwerp is: wat gebeurt er op aarde als wij weg zijn? Nou, dit is een van de laatste dingen die gaan gebeuren wat met de toorn van God te maken heeft. Satan is natuurlijk was op het toppunt van zijn macht. En nu wordt hij geoordeeld. En dan zie je, even kijken in vers 6, 51 vers 6. Wat zegt hij daar? Vliet uit het midden van Babel en red een iegelijk zijn ziel. Wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid. Want dit is de tijd der wraken des Heeren die haar de verdiensten betaalt. Dus ze krijgt de wraak. Maar dan zegt hij ook, vliet uit het midden van Babel. Dus ja, er zijn daar dus nog gelovige Joden die daar op een of andere manier dus daar zijn. En het is net zoals met Lot. Lot, wegwezen, want Sodom wordt omgekeerd. En als je blijft, dan kom je om. En hij is gegaan. En dat zie je dus hier eigenlijk ook staan, vliet. In vers 7, Babel was een gouden beker in de hand des Heren die de ganse aarde dronken maakte. De volken hebben van een wijn gedronken, daarom zijn de volken dol geworden. Kijk, 8. Schielijk is Babel gevallen. En wat is het woord schielijk? Ja, hoe snel dus? In een uur. Is gevallen en verbroken, huilt over haar, neemt balsem tot haar pijn, misschien zal zij genezen worden. Dus als je de Bijbel kent in die tijd, dan weet je dat. Dan denk je, ik moet niet in Babel zijn. Want de Babel is nu, is dan helemaal. Want waar ligt Babel trouwens? In Irak. Irak. Want Hussein heeft het, toen hij nog leefde, heeft hij het ook weer helemaal in oude luister hersteld. Ik weet niet wat er nu nog van over is. Maar de restanten zijn er nog van Babel. Dus in Irak. Ik kan niet zien waar het ligt, maar in ieder geval in Irak. Dus als je dat allemaal zo ziet in het Midden-Oosten met Irak allemaal, dan denk je allemaal in die tijd, jongens, dat gaat daar zo meteen allemaal gebeuren, joh. Nou, fijn, even kijken, ik ga nog even door naar vers 7. Huilt over haar, zegt in vers 6, maar in vers 9. Even kijken. Nee, dit laat ik. We gaan verder. Kijk ook even in vers 25. Van dit hoofdstuk. Zie, ik wil aan u, ik zal u, zegt de Heer, ga je verderven de berg. En berg is heel vaak een beeld van een koninkrijk in de Bijbel. Ga je verderven de berg. Ga je die de ganse aarde verderven. Zie het? Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de steenrots afwentelen en ik zal u stellen tot een berg des brands. En dan zie je ook in vers 44. Ik zal bezoeking doen over Bel te Babel. Hé, wie is Bel? Nee, Bel is Baal. Dat is ook een naam, Bel, wordt ook als Bel genoemd. Hé, dat klopt. Het is Baaldienst. In het Oude Testament Israël deed toch Baaldienst bij de afgoden. De heidense afgoden, dat is gewoon Baaldienst. En Baaldienst, dat gaat helemaal terug naar Nimrod. Daar is het begonnen, met de toren. Dat was Baaldienst. En dan was het Babel, toch? En je ziet hier wel staan. Nou, dat is Baal. En je ziet hier dus, aan het eind gaat God ermee afrekenen. En daarom zie je dat hier ook staan. Kijk in welk vers had ik ook. Oh ja. Ik zal bezoeking doen over Beltebabel. Zie je? Dus Babel is die plaats. Bel is de godsdienst. Ik zal uit zijn muil uithalen wat hij verslonden heeft. Wat zegt Petrus? Verslonden en de muil. Paul heeft ook over de muil van de leeuw. Ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Dat doet hij Satan. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En dat geldt, dat zegt Petrus. En dan spreekt hij over de tijd in die grote verdrukking. Wat staat hier? Ik zal uit zijn muil uithalen, dat is dus uit Babel met Bel en de antichrist. Satan en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook Babels muur is gevallen. Gaat uit mijn volk uit het midden van haar. En redt en eerlijk zijn ziel vanwege de hittigheid van de toorn des Heeren. Fascinerend dat je dat allemaal al ziet staan. Hè? Nou oké. Okay. En ook nog even 60. Sorry, ik wou al terug. Vers 60, maar toch maar even doen. Ziet hij dus ook een paar hoofdstukken over Babel. Net zoals een openbaring. Dat komt omdat dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Het is de schepper of het schepsel. De mensen moeten of de schepper aanbidden, maar ze willen het schepsel aanbidden. Hij heeft in Genesis al beloofd. De verlosser uit uw zaad. Hoe zegt hij in Genesis 13, die vers 16 ook alweer? Nou, gaan we even. Hou je vinger hier even bij, want het is belangrijk. Genesis 3, de belofte van haar zaad en zijn zaad. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschappen zetten tussen u, wie is u? Satan. En tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Wat is het zaad van Eva? Dat is de Heer Jezus. Wat is uiteindelijk het zaad van Satan? Dat is natuurlijk uiteindelijk in de grote in openbaring. Dan raakt het, is het de climax, is natuurlijk zijn zaad, Satan en de antichrist. En dat zelf u zal de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Dus Satan zal de hielen van Christus vermorzelen. Nou, wanneer is dat gebeurd? Dat is aan het kruis gebeurd. Satans kop is vermorzeld. Aan het kruis heeft Christus overwonnen, toch? Maar is, ja, als iemand zijn kop vermorzelt, dan is die dood, hoor. Is Satan dood? Nee. Dus we weten uiteindelijk, de grote klap is natuurlijk dat hij ook letterlijk compleet vernietigd wordt. En dat is uiteindelijk aan het eind van de 1000 jaar, dat vuur uit de hemel komt, na die 1000 jaar, hè, dan wordt hij losgelaten. En dan gaan vele volken nog achter hem aan. En dan komt vuur uit de hemel. En dan is hij verteerd en in de poel des vuurs. Dan is dit uiteindelijk vervuld. Moet je nagaan. Dat is dus al duizenden jaren geleden opgeschreven. Wij weten, het kruis is geweest. Maar de 100% vervulling is dan. Nou, kijk Jeremia nog even terug. 51 vers 60. Kijk, Jeremia nu schreef al het kwaad dat over Babel komen zou in een boek. Te weten al deze woorden die tegen Babel geschreven zijn. Dus hij heeft het opgeschreven. En in vers 64. Nou, ik lees het even door. En Jeremia zei tot Seraja, als gij te Babel komt, zo zult gij zien en lezen al deze woorden. Dus het is ook letterlijk, gebeurt het ook op dat moment dat Jeremia dat opschrijft. En ze zijn ook naar Babel gegaan. En uiteindelijk is Babel ook overgenomen door een ander koninkrijk. Wat was het volgende rijk? Dat was Mede en Perzen. En toen kreeg je uiteindelijk Griekenland enzovoort enzovoort. Maar je ziet hier dus het gebeurt op dat moment, maar het is letterlijk, profetisch, heeft het nog een vervulling. Nou, en dat zie je beschreven in openbaring. Nou, fijn. Even kijken. En zult zeggen, o Heere, gij hebt over deze plaats gesproken, dat gij ze zult uitroeien, zodat er geen inwoner in zijn van de mens tot op het beest, maar dat zij worden, kijk, tot eeuwige woestheden. En het zal geschieden als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een steen eraan binden en werpen in het midden van de Fraat, dat is de Eufraat. Nou, we hebben vorige week in Openbaring gelezen dat de Eufraat die zal opdrogen, omdat de volk uit het oosten richting Israël kunnen trekken. En daar zal de grote veldslag plaatsvinden. En zult zeggen, zo zal Babel zinken en niet wederop komen vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen. En zij zullen mat worden. Tot hiertoe zijn de woorden van Jeremia. Oké, nou we gaan terug. Nou dat is, daar hou ik het bij. Maar ja, wil je daar maar in verdiepen? Ja, dan zou je toch dit moeten lezen. En dan ga je ook in het Oude Testament lezen. En dan zal je zien hoe dat naadloos in elkaar sluit. Ik vind het fascinerend, twee van die grote hoofdstukken over Babel. Maar het is vanaf Nimrod, Genesis 11, je ziet hier dus aan het eind van de Openbaring, zie je dus wat in het begin was en weggegaan is, zie je aan het eind van de Openbaring, zie je allemaal weer terugkomen. In dit geval Babel, maar dat wordt, hier wordt het vernietigd. Want het gaat uiteindelijk om Jeruzalem. Met Christus, met de ware Messias op de troon. Nou fijn, dus dan zitten we in Openbaring 19. Dus Babylon is vernietigd. En bij mij staat boven vers 21 van hoofdstuk 18. Babylon zal nimmer meer verrijzen. En dat klopt. Het is voor altijd en eeuwig vernietigd. Satan die wordt opgesloten in de put voor 1000 jaar. En dan weten we, dan is het definitief achter de rug. Babylon zal nooit meer verrijzen. Nee, dat klopt. Want je krijgt nu het koninkrijk. En dan zie je dat Jeruzalem zal verrijzen. En daarna het nieuwe Jeruzalem wat uit de hemel nederdaalt. Daar zijn we naar op weg. Dus in Openbaring 19. Nou, daar heb je het over de bruiloft des lams. Even kijken. Naar vers 1, naar deze, dus naar die val van Babylon, hoor ik als een grote stem, een grote schare, kijk in de hemel. Kijk weer in de hemel, zeg een halleluja. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heer onze God, want zijn oordelen zijn waarde, waarachtig en rechtvaardig. Omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, Babylon, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij en hij het bloed zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. En dan zie je ook, zij zei het een tweede maal, halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En, nou, dan gaan we even verder in vers 11. Dan zie je het vervolg. En dan zien we die tekst die we natuurlijk heel vaak gelezen hebben. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. Kijk, daar heb je het witte paard. In de Openbaring 6 zagen we ook. En de vertalers dachten, dat is Christus, die zet het op met hoofdletters. Ja? Maar Christus komt niet met een boog hoor. Hij komt nu tegen richten. Hij komt met pijl en boog om het zo maar te zeggen. Hij komt echt met engelenlegers. Om definitief af te rekenen met zijn vijanden. En ik zie een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. En dat is er maar één, dat is Christus. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Nou, dan zie je dus dat dat een tijd is waarin wij dus niet leven. Want hoe beginnen de brieven van apostel Paulus nu altijd? Met genade en vrede zij u van God onze Vader en de Vader van onze Heer Jezus Christus. De tijd is nu genade en vrede. Hier komt hij en dat is het tegenovergestelde van genade en vrede, namelijk oordeel en oorlog in gerechtigheid. Dit is een oorlog die is in gerechtigheid. Hè? Als je naar de oorlogen kijkt van de geschiedenis in al die tijd, is niet altijd in gerechtigheid geweest. Maar deze wel. Ja? Want het is natuurlijk de hele wereld die in rebellie is tegen de Heer en zijn gezalfde. En men mag kiezen. Iedereen weet dat God bestaat. Of je bent voor hem of je bent tegen hem. Eén van de twee. En zijn ogen waren als een vlam vuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Ogen waren als een vlam vuurs. Hier zie je dus Christus die komt oorlog voeren. En is niet meer het lammetje wat zich gewoon naar de slagbank liet leiden, toentertijd bij Pilatus. En hij antwoordde niets, hij liet zich slaan, ze hebben hem uitgekleed, ze hebben hem gespogen, ze hebben hem geslagen, ze hebben hem gegezeld, een doornenkroon op zijn hoofd gezet, bespot, en toen aan het kruis geslagen. En hij zei verder niks, hè. Maar nu is het afgelopen. Nu zijn zijn ogen als vuur, ja. En als een vlam vuurs. En hij was bekleed, vers 13, met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. Nou, hij komt en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dus hij komt echt om oorlog te voeren. Dus dat bloed, dat is niet het bloed van hem waar hij ons mee vrijgekocht heeft. Maar het is bloed van zijn vijanden. Je ziet ook in het Oude Testament, ik dacht Jesaja, dat hij is besprenkeld met dat bloed. Ja, je weet, je ziet wel eens die films. Ik vind het zelf nooit zo. Ik weet, het is nep. Het is nep, ja. Maar met de Gladiator vind ik een geweldige film. En dan hoor je opeens zo'n zwaard. En dan zie je allemaal druppels bloed door het beeld vliegen. Ja. Maar ja, dat gebeurt er. Ja. En dat is met Christus hier zo. En hij was bekleed met de kleed die met bloed geverfd was. Dat is dus van zijn vijanden. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. Nou kijk even, toch eventjes, naar Jesaja 63 vers 2. Ook weer een vervulling van profetie. Er is geen boek ter wereld die dit heeft. He? Ja, Jesaja 63 vers 2. Duizenden jaren geleden iets opschrijven en het gewoon allemaal uit laten komen. Even kijken, wat zei ik? Jesaja 63 vers 2. Ja. Nou, dus de dag der wraken staat bij mij erboven, dat klopt. Vers 1, wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het, die in gerechtigheid spreekt. Kijk, hij komt in gerechtigheid toe. Die machtig bent te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Nou, je weet iemand die in de wijnpers treedt. Ik heb vorige week ook druiven gekocht. En ik heb altijd liefst die blauwe. Ja? En dan krijg je dus, je hebt blauwe druifsap, je hebt ook rood druifsap natuurlijk. En je hebt die groene druiven. Maar die wijnpersbak, hier spreekt hij over rood. Dat is van de druiven. En dan heeft het te maken, het is een beeld van de toorn van God. Dat die mensen in een wijnpersbak veroordeelt. En je weet, als jij in een pers komt en die gaat draaien, dan weet je al wat er overblijft van. Ja, dat is de toorn van God. Ja? Hij vergelijkt het met die wijnpersbak. En dan zie je, dan word je ook besprenkeld met dat sap. Hier is het. Ik, en dat is Christus, heb... Ik heb de pers alleen getreden en was niemand van de volken met mij. Ik heb hen getreden in mijn toren en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid en hun kracht, dat is een ander woord voor bloed, hun kracht, hun bloed is gesprenkeld op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld, want de dag der wraken was in mijn hart en het jaar mijn verlosten, en wie zijn dat, kleine kudde, was gekomen. Dit is waar ze naar uitzien. Heft uw hoofden op, want uw verlossing genaakt, zegt de Bijbel. Daar komt hij. Nou ja, je ziet, het heeft dus met de toren van hem te maken. En dan zie je, ja, je ziet in vers 6, aan het eind nog van dit hoofdstuk 63. Ik heb de volken vertreden in mijn toren. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht, hun bloed, ter aarde doen nederdalen. Ja, dus zo moet je Christus niet tegenkomen, hoor. Ja, ik ben hem liever zo tegengekomen nu als mijn verlosser. Ja, maar hier is hij dat niet, hoor. Kijk, en dan zie je dus terug in Openbaring. Dus het is te maken met de tweede komst van Christus. Dus als men het heeft over de wederkomst, dan, dat is een bepaalde term in bepaalde kringen, christelijke kringen, en meestal zijn dat de reformatorische. Als die het over de wederkomst van Christus hebben, dan hebben ze het hier over. En dat bedoelen ze niet de opname. En zij denken dat ze dit mee zullen maken. Dat wij in die tijd leven dat het kan gebeuren. Dus ja, als je zegt, verlang je naar de komst van Christus, dan moet je zeggen, ja, welke bedoel je? Ja? Wij weten natuurlijk allemaal, als hij ons komt halen in de lucht, dan gebeurt dit niet. Maar als je dat niet weet, niet recht snijdt, dan staat dit te gebeuren. Dus dan kijk je niet uit naar de komst van Christus, toch? Nee. Kijk, in vers 14, en de legers in de hemel volgden hem, dat zijn de engelen, op witte paarden, gekleed met wit en rein, fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. Nou, scherp zwaard. Christus is het woord van God, toch? En het woord is ook een tweesnijdend scherp zwaard. En Hebreeën 4 vers 12 spreekt daarover. Maar het spreekt eigenlijk ook over Christus, die tekst. Ja? Christus is het zelf. En uit zijn mond gaat het. Je moet dus niet denken uit dat er een zwaard uit zijn mond komt. Nee, dat is het woord wat hij spreekt. En het zou kunnen dat hij inderdaad, terwijl hij komt, dat hij Bijbelversen gewoon citeert. Wat ik net bijvoorbeeld heb gedaan. Kijk wat ik aan het doen ben. Het staat geschreven, daar en daar en daar. Nou, en slaan zou, en hij, kijk, dat gebeurt op dat moment. En dan staat erachter, hij zal hen hoeden of regeren met een ijzeren roede. Dus hij slaat aan het eind van die grote drukking, slaat hij de heidenen. Dat gebeurt natuurlijk vooral in het Midden-Oosten daar. En we hebben natuurlijk de volken die hun leger sturen. Je hebt die grote veldslag aan de Gennel. Maar uiteindelijk, dan als Christus klaar is, gaat hij het koninkrijk in. En dat is één grote puinhoop daar natuurlijk. Het zal woest en ledig zijn dan. Maar dan heb je natuurlijk ook nog heidenvolken voor de rest van de wereld. En degene die Israël gesteund heeft, gaan ook het koninkrijk in. En de rest wordt allemaal vernietigd. Het is echt gigantisch. Maar dan zie je dus, en hoede zal met een ijzeren roede. Wat is dat? Regeren. Hij is hier niet aan het regeren. Hij is nu alle rebellie aan het te vernietigen. Om straks in het koninkrijk op de toren de heidenen te gaan hoeden. Wat staat daar? Met een ijzeren roede. En dat doet hij samen met Israël. Dan gaat hij de heidenen regeren als hij op de troon zit. Want hij regeert met de wet. En Israël gaat de wereld in om de heidenvolken het evangelie te verkondigen. En dat ze moeten geloven in de Messias. Maar nu zit de ware Messias op de troon, ja. In Jeruzalem. En niet in Babylon. En dat doet hij dus samen met de kleine kudde. Want de kleine kudde zal ook heersen met een, over de heiden met de ijzeren roede. Wie weet nog waar dat staat trouwens in Openbaring. Maar in Openbaring 3 of 4 staat dat. En dan gaat het over de kleine kudde. Even kijken. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns. Daar heb je die wijnpersbak. Nou, je ziet in het verband heeft het te maken met de heidenen die vernietigd gaan worden. En de gramschap des almachtige Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koningen, Koning der Koningen en Heren der Heren. Ja, dat is het dus allemaal wat er gaat gebeuren. We zijn aan de tijd, zie ik. Dus we gaan nog even door dat laatste tot 20. En dan zie je dus in vers 20, 17. Ik zag een engel staande in de zon en riep met een grote stem zeggende: tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen, komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote Gods. Omdat gij eet het vlees der koningen, het vlees der oversten over duizend, het vlees der sterken, het vlees der paarden en degene die erop zitten, en het vlees van alle vrije dienstknechten en kleine en grote. Dat is wat, ja. Het zijn allemaal degenen die geslagen zijn, die dood liggen daar. Er is een tekst in de Bijbel. Nee, dat is een andere tekst. Dat laat ik maar niet zeggen. En ik zag het beest en de koningen der aarde, zie je? En de koning van de aarde. En hun legers vergaderd, kijk, om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heel leven. En het beest werd gegrepen. Nou, in vers 19, dat is dus de allerlaatste grote veldslag. En dat is Armageddon. Daar heb je vaker over gehoord, toch? En dan moet je één bladzijtje teruggaan. En dan zie je. Nee, twee terug. Zie je, het is niet allemaal helemaal chronologisch. Soms zegt al dingen die pas later gaan gebeuren. En in Openbaring 16. Zie je. In vers 13. Ik zag uit de mond van de draak, Satan, uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan, de vorsten gelijk. Dat zijn de geesten der duivelen, zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en de hele wereld om die te vergaderen, kijk, tot de krijg van die grote dag des almachtige Gods. Daar spreekt Petrus al in Handelingen 2 over. over de grote doorluchtige dag des Heren. Dit is het hoogtepunt. En dan zie ik, kom als een dief, zalig is hij die waakt en zijn kleden bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en mij zijn schaamte zien niet zien. En zij hebben hen vergaderd in de plaats. Zie je, de Satan met zijn legers. Ze hebben de koningen der aarde verleid, die drie eenheid. Kom hier, we gaan die Christus, want dat is dan, die gaan wij dus, daar gaan we te strijden trekken. Ongekend dat je denkt dat je dat kan winnen, maar goed. Kijk, in vers 16, zij ben vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En ik heb het al gezegd, dat betekent berg der slachting. Nou, hoofdstuk 19 vers 15. En wat we net lazen en verder, dat is hier aan de gang. En dan zie je dus, wat ik in vers 18 las net, die worden allemaal gedood. En dan zie je, ik zag het beest, vers 19, en de koningen der aarde en hun legers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leden. Dus die denken, Christus en zijn engelenschade. Nou, als je weet dat een engel in de Bijbel een keer op één nacht 185.000 mensen in één keer doden. Eén engel. Ja, en die, als je de engelenleger ziet, wat een hoop moet je toch hebben, omdat je denkt dat je daarvan kan winnen. En dan, en het beest werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profeet, kijk, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. Dat zijn de eerste twee die in de poel des vuurs zitten. Want de poel des vuurs is nog leeg. Hij is nu leeg. Er zit niemand in. Iedereen zit namelijk ongelooflijk in de hel. En daarna naar de poel des vuurs. En dat is de hel is pas. Of de poel des vuurs, dat is als je voor de grote witte troon bent gekomen. En dan word je veroordeeld en dan word je in de poel des vuurs geworpen. Op deze twee uitgesloten. Die zitten er al in. Voordat de grote witte troon komt. Behalve eentje. En dat staat er. Dat hebben we net gelezen. Kijk, en de overigen werden gedood met het zwaard. Desgene die op het paard zat. Het welk uit zijn mond ging. He? Met het zwaard desgene die op het paard zat. Het welk uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. En dan zie je 20 vers 1 tot en met 3. Wat we net lazen. Satan wordt opgesloten voor 1000 jaar. Dus in het koninkrijk kan niemand meer zeggen. Want we zien hier, dan krijgen de tronen, gaan ze regeren. En dus gaan we volgende week hoofdstuk 20 en 21 en 22 doen. Dan zie je dus dat niemand in het koninkrijk kan zeggen, Satan heeft hem het laten doen. Hij heeft mij verleid. Eva kon zeggen, ja, het heeft Satan gedaan. Die heeft mij verleid. In het koninkrijk kan dat niet, want hij is opgesloten. Dus dan ben je helemaal overgeleverd aan je eigen zondige natuur. Dat alleen. En dan zullen ze Christus moeten aannemen. Maar ze zijn niet verleid door Satan. En dan zie je eigenlijk, ja, helemaal in beeld gebracht, dat het uiteindelijk natuurlijk, ja, de zondige mens zelf is, die gewoon in rebellie tegen God is. En Satan die is natuurlijk het hoofd daarvan. Maar ieder mens is zelf verantwoordelijk. Nou, oké. Dit is dood en verderf allemaal. Maar volgende week dan gaan we. Oh nee, volgende week niet. Dat zal ik even zeggen. Volgende week niet, want ik ben een midweek weg. Ja, je hoort het goed. Ik ben een midweek weg. Dus we hebben geen Bijbelstudie woensdag. En anders zet ik het wel even op de woensdagavond app. Maar we gaan eerst eindigen met gebed. Tom, wil jij dat doen? Amen. Oké, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben. Ik weet, profetie is altijd wat ingewikkelder. Maar we hebben toch een beetje een globaal inzicht hoe het gaat als wij weggaan. Want daar gaat het over. En we zijn op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat is bijna zover. Dus dat gaan we over 2 weken met elkaar bekijken. Ik zou zeggen, je hoeft niet te wachten met lezen in de Bijbel. Dus je kan gewoon ook gewoon dat alvast gaan lezen. En zodat je het goed in je hoofd hebt zitten. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.